gemeente vooraf de volgende mededelingen. Ten eerste hebben wij de eerste huwelijksafkondiging van Derk Brakke en Maria Bastiane vroeg in de wei. Dit huwelijk zal, zo de Heer wil, plaatsvinden op 23 maart 2012. En kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats dan om 14:00 in onze kerk. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen, aanvang 19:30. Aanstaande woensdag zal de jaarlijkse biddag worden gehouden, aanvang van de diensten om 14:30 en om 19:00. Aanstaande zondag zal in de morgendienst het sacrament van de heilige doop bediend worden. En in de avonddienst zal er dan voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heilig avondmaal. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Beginnen we samen deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij nu samen zingen Psalm 2, versen 1 en 7. Psalm 2, de versen 1 en 7.
Thank you.
wij nu eerst luisteren naar de wet des Heren, zingen wij daarna Psalm 7, het eerste vers. Psalm 7, vers 1, nadat wij geluisterd hebben naar de 10 geboden. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezing deze morgen vindt u in Johannes 18, de versen 1 tot en met 14. Johannes 18, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welken hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. En Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit. En zei tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoorden hem, Jezus de Nazarener. En Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom, wien zoekt gij? En ze zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht. En hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke dezelfde jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had, dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van morgen vindt u hier in dit gelezen schriftgedeelte, wordt gevormd door vers 1. Vers 1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welken hij ging en zijn discipelen. Tot zover. In ons gebed, gemeente, willen wij de Heer ook opdragen, broeder Wim Grotenboer, die te horen heeft gekregen dat hij nog verder bedrust moet houden van 6 tot 8 weken om verder herstel van de been te bevorderen. Zullen we samen de Heer bidden. Heere, eeuwige, liefdevolle en barmhartige God, gij die rechtvaardig zijt en recht doet, de heilige, de verhevene, die woont in de hoge. Het is voor u dat wij komen op deze zondagmorgen, om u hartelijk te danken dat wij weer in uw huis mogen zijn. Er is weer van alles gebeurd in de afgelopen week, maar wat een zegen te midden van al de drukte, om nu een dag te mogen hebben van rust, uw dag, een geschenk uit uw hand. Een dag waarop we ons dagelijks werk niet mogen doen. Een dag waarop we ons aan u mogen wijden. Dat we mogen nadenken over de eeuwige belangen. En Heere, wij allen vliegen door dit leven heen. En dan wordt het eeuwigheid. En u zegt het in uw woord dat wij daarvoor een borg nodig hebben. Een borg voor onze ziel. En Heer, wij danken u dat we dan in uw huis hier samen mogen zijn. Om te horen over de borg. De Heere Jezus Christus. De enige God. De ware God. De ene verlosser. Buiten hem is er geen. We danken u dat wij de openbaring van uw waarheid onder ons mogen hebben. Geef dat die waarheid ons allen lief mag zijn. En geef dat die ons veel, zeer veel, ja als het moet, alles waard is. Geef daartoe in onze harten bewogenheid en liefde voor de waarheid. Liefde voor u die de waarheid zijt. En wil onze harten gaande maken om u te zoeken. Want zolang we hier in dit leven zijn, zullen we u moeten zoeken. Want buiten u is er niets en in onszelf is er niets. Want wij zijn uit de aarde aards, we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Wij kunnen ook voor u niet bestaan. En daarom roepen wij om genade. O, wek onze harten op, Heere. Dat wij allen persoonlijk in ons leven die genade mogen zoeken. Dat wij u mogen navolgen. Wil ons trekken, wil ons leiden op uw wegen. Bekeer ons, Heere. In het bijzonder als we nog onbekeerd voortleven. Zonder zaligmakende kennis van die borg. Wilt u ons dan te sterk wezen? Wilt u met uw woord en met uw Heilige Geest dan in onze harten wonen en werken? Wil ons bekeren, ons overtuigen van onze schuld en zonden? Ons laten zien de noodzaak om met Christus verenigd te zijn? Doe ons beseffen dat we zonder u niet verder mogen. Doe de jongens en de meisjes begrijpen dat ze een nieuw hart nodig hebben. Dat we vergeving van al onze zonden nodig hebben. En nu zijn we hier bijeen in uw huis. Om te horen over hoe die vergeving van zonden verdiend is. We mogen nadenken over de lijdende man van smarten. En wanneer wij uw woord bezien, dan is er zoveel om over na te denken. Wanneer het gaat over uw lijden en sterven, Heer Jezus. En wanneer wij nu één aspect daaruit oplichten en willen proberen om daarover na te denken, dan bidden wij u om uw leiding, om uw hulp, om uw kracht. Wilt u ons salven met uw Heilige Geest, uw dienaar in het spreken, want zonder u kan hij niets. En Heere, help ons dan ook om te luisteren. Laat uw geest ons mogen opwekken en geef dat het duidelijk voor ons uiteengezet mag worden. En laat uw geest het gesprokene mogen toepassen, opdat de vrucht mag zijn van verootmoediging, van vernedering voor u. En dat wij u aanlopen als de dierbare leidende borg. We bidden u om uw genade. Voor een ieder van ons. Zegen, Heere, hen die meeluisteren thuis. Ontferm u over hen. Sommigen daarvan zijn al heel lang hier niet bij ons. Maar wilt u bij hen zijn? Wilt u op hun kamers, in een bejaardenhuis, of thuis, in hun woning, of misschien ver weg, misschien wel in andere landen. Dat toch ook door enkelen hier en daar meegeluisterd wordt, om wat voor reden dan ook. Schenk ook daar uw zegen over uw woord. Heere, wilt u de zieken gedenken? U kent de nood van onze broeder Corné de Geus. Versterk hem. En de Heer, hij mag aanstaande week weer thuiskomen. Wat een zegen is dat. Al zal hij wel voor maanden door de week geregeld op en neer moeten naar het ziekenhuis voor verder therapie. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u hem, zijn vrouw en kinderen rijk nabij zijn? Wilt u hen vertroosten? Wilt u bij hen zijn met uw majesteit, met uw geest en met uw woord? Wilt u hen verblijden door uw genade en zegen hen? Geef dat onze broeder ook weer mag herstellen, dat zijn krachten, ook zijn mentale krachten mogen toenemen, na zoveel jaren pijn te hebben doorstaan en dat willen verwerken. O Heere, wilt u zijn rots zijn? We bidden u ook voor broeder Wim Grotenboer, waar er een teleurstelling is dat hij weer 6 tot 8 weken bedrust moet houden om de botbreuk te laten genezen. U weet wat dat voor hem en zijn vrouw betekend heeft, een schok. Ze hadden gedacht dat het leven nu weer anders zou worden, maar nu nog steeds bedrust voorgeschreven. Wilt u aanwezig zijn in dat gezin? Wilt u kracht geven en geduld? Uw ontferming daar schenken? En geef dat deze tijd van wachten ook een tijd mag zijn van zegen. Dan is het niet waar dat juist in de druk, dat u dan dicht bij uw volk en kinderen bent. Laten zij dat ook zo mogen beleven en uw zegen mogen opmerken. En dan zijn er ook anderen, Heere, die u volkomen bekend zijn. Hen die worstelen met psychische nood. Hen die moeite hebben vanwege pijn of andere vorm van ziekte. Hen die door moeite heen gaan, zich voelen dat ze onder druk staan. Heere, geef dat wij allen in onze moeite en nood tot u de toevlucht mogen nemen. Want u zegt, het komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Geef, Heere, uw ontferming over hen die eenzaam zijn, hen die verdriet hebben, hen die een trauma hebben over wat er allemaal heeft plaatsgevonden in hun leven. Hen die zorgen en pijn hebben, ook vanwege kinderen. Heere, vertroost en versterk. En laten in alle wegen van druk en teleurstelling en eenzaamheid, laten we, Heer, onze weg op u wentelen. En laten we krachtig mogen ondervinden dat u een hulp bent in benauwdheid. Heere God, wees u onze rotssteen, zegent u ons in uw genade. Zegen heel de gemeente. En wees ons nu nabij onder de bediening van uw woord. Niet alleen ons, maar heel uw kerk. Over heel het rond der aarde wil nog velen toebrengen op deze dag. Laat het een oogstdag mogen zijn. Een zaaidag en een oogstdag. Want dat zult u doen. Dat zaaiing en oogsten op dezelfde dag plaatsvinden. Want u bent een heerlijke God. O Heere, breid dan uw kerk uit, hoor onze gebeden, vergeef onze vele zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offeranden. De eerste collecte is voor de kerkelijke kassen en de tweede voor Calando. En aanstaande woensdag zal er ook worden gecollecteerd voor de kerk. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk. En laten we dan nu ook zingen Psalm 22, de versen 1 en 3. 22, 1 en 3. Geliefde gemeente, in onze tekst zien wij de Heere Jezus op weg naar zijn lijden. Zijn hele leven door is het een lijden geweest voor hem. Want hij heeft al de dagen van zijn leven geleden, belijden wij in de catechismus en zien wij in Gods woord. Maar nu zal dan toch het ergste lijden beginnen. Het is de tijd van het Joodse paasfeest. En de Joden wilden niet dat de Heere Jezus op het paasfeest gevangen zou worden, opdat er geen oproer zou komen onder het volk. Maar de Joden regeren niet. Het is God die regeert. En de Heere God heeft bepaald dat zijn zoon gevangen en geoordeeld moet worden en ter dood gebracht moet worden ten tijde van het Joodse paasfeest. Want hier zien wij nou het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. Het paaslam wordt nu afgezonderd en zal nu moeten lijden en sterven en zijn leven geven als een rantsoen voor velen. En al tijdens zijn leven hebben de Joden geprobeerd hem te doden. Hij deed alleen maar goed. Hij genas hun zieken. Hij predikte hen het evangelie. Maar als dank daarvoor wilden ze hem doden. Herodes al toen hij een kind was. En in Nazareth, waar de Heer Jezus vandaan kwam, waar niemand iets tegen hem kon hebben. En toen hij daar preekte in zijn synagoge, toen werden ze zo boos op hem. Lucas 4, vers 29. En ze wierpen hem uit. En ze leidden hem op de top van de berg om hem van de steilte af te werpen. En verder leest u in Johannes 8, vers 59, dat de Joden stenen opnamen om ze op hem te werpen. Maar Jezus ging door het midden van hen weg. Omdat het zijn tijd nog niet was. Want de Heere Jezus is in de hand van God de Vader. En geen haar kan ook van zijn hoofd vallen zonder de wil van zijn hemelse Vader. Maar nu breekt de tijd aan dat hij zal lijden en sterven, omdat God dat bepaald heeft. En zo komen we aan onze tekst, Johannes 18, vers 1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welken hij ging en zijn discipelen. Nu, wanneer wij het Lijdensevangelie lezen, dan worden er vele details ons bekendgemaakt. Er zijn vele gebeurtenissen die heel snel op elkaar volgen. En wij zijn hier op heilige grond. We mogen geen enkel detail overslaan. Want in zijn goedheid heeft de Heere ons zijn woord en dat lijdensevangelie zo geopenbaard, dat overal er we een prediking vinden. Vooral hier bij het lijden van de Heere Jezus, daar moeten we letten op elk detail wat er gebeurd is. Want niets wordt ons meegedeeld dat onbelangrijk is. En al deze details zijn ons geopenbaard op dat wij erop zouden letten, opdat we vermaand en vertroost zouden worden daardoor. En dat wij in aanbidding zouden neervallen voor de borg en hem erkennen voor al zijn barmhartigheid en liefde. We zijn geneigd, niet waar, om over die details wat heen te lezen. Maar kom, laten we vanmorgen eens proberen te kijken naar één zo'n detail waar u en ik van geneigd ben om maar in het voorbijgaan te lezen en dan gauw weer door te lezen. Maar laten we proberen over hoe de Heer Jezus over de beek Kidron trok. We denken daarna over Christus trekt over de Kidron. En de Kidron is het beeld van de duisternis, van het geween en van het oordeel. Christus trekt over de Kidron. En de Kidron is het beeld, dat laat ons de schrift ook zien, van ten eerste de duisternis, van ten tweede het geween en ten derde het oordeel. Dus wat is de context van wat we hier vinden in onze tekst? We lezen Jezus dit gezegd hebbende. Nou, wat heeft de Heere Jezus dan gezegd? Dat leest u in de voorgaande hoofdstukken. Dat zijn die heerlijke redevoeringen die de Heere Jezus gehouden heeft in de opperzaal met zijn discipelen. En we lezen in Johannes 17 hoe de Heere Jezus bad tot zijn vader en zijn discipelen konden hem horen terwijl hij in dat persoonlijk gebed zijn hart voor zijn vader uitstortte. En de Heere Jezus heeft in deze gesprekken gezegd dat hij van hen zal gaan, maar dat hij hen toch niet verlaten zal, dat hij altijd bij hen zal zijn, dat hij zijn Heilige Geest hen zal geven en dat zijn Geest hen nooit zal verlaten en door zijn Geest zal hij zelf bij hen zijn. Maar nu, Jezus dit gezegd hebbende, moet nu uitvoeren wat hij gezegd heeft. Hij moet zichzelf nu als een losprijs geven voor de zonden van zijn volk en daarom gaat hij uit. De tekst zegt, Jezus dit gezegd hebbende ging uit. Hij ging uit. Nee, hij werd niet uitgesleept. Hij werd niet uitgeduwd. Hij ging uit. Het was een vrijwillig gaan van de borg. Het was een bewuste daad. De Heer Jezus ging uit de opperzaal, uit de stad, uit de tempel, uit de stad van zijn vader, de stad die hem zo lief was, de stad die hij menigmaal had willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. Maar zij wilden hem niet. En hij weende bitterlijk daarover. Dat was ook lijden. Maar nu gaat hij uit. Nu zal zijn het meest vreselijke lijden plaatsvinden. Nu gaat de borg op weg om de schuld van zijn volk te verzoenen. En daarvoor moet hij ondergaan. En sterven. De Heer Jezus ging uit. Waar ging hij naartoe? Hij ging op weg naar een hof, zegt de schrift, in welke hij ging. Een hof, jongens en meisjes, een hof, dat is een tuin. Dat is een mooi aangelegde tuin. En het bijzondere is hier dat de Heer Jezus dat nu doet. Want dat was de Heer Jezus gewoon te doen. Want terwijl de Farizeeën en de Joden konden slapen in hun huizen binnen de stad Jeruzalem, nadat de Heer Jezus elke dag in de tempel het volk geleerd had, ging hij uit. En waar bracht hij de nacht door? In een tuin, in een hof. En we lezen nergens van een bed daar, we lezen nergens van een huis daar of van een tent daar. Nee, hij bleef over in de hof, in de buitenlucht. Want de Zoon des Mensen heeft niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. En daar bracht hij, jongens en meisjes, de nacht altijd door. En daar bad hij. in de in die hof. En nu terwijl de Heere Jezus weet dat Judas die plaats kent, gaat de Heere Jezus er toch naartoe. Hij weet dat een van zijn discipelen is weg, dat is Judas. Hij weet dat Judas hem gaat verraden. Maar toch gaat de Heere Jezus naar dezelfde plaats. Hij gaat niet, hij buigt niet af. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, kom, we gaan nu maar ergens anders. Er dreigt gevaar. Nee, net als Daniel in Daniel 6 vers 11 ook naar zijn gewoonte doorging met het bidden. Op dezelfde plaats, ook al dreigde er gevaar. Zo ging de Heere Jezus naar diezelfde plaats bidden tot de God des hemels. Want hij wist, ik ben in Gods hand, wat er ook gebeurt. Zo bad Daniel en zo bidt de Heere Jezus. Hij gaf zich over aan de wil van zijn vader. En nu is de Heere Jezus dus op weg naar de hof van Gethsemane. En onderweg komen ze dan aan die beek Kidron. En dat staat er zo expliciet in onze tekst, dat hij ging over de beek Kidron. Als we de tekst lezen, dan denken wij dat de Heere Jezus en zijn discipelen over de beek Kidron gingen. Dat er een brug was of zo. Hij ging over een rivier. Dan ga je gebruiken een brug. Maar dat staat er helemaal niet. We lezen nergens van een brug. Nee, de Heere Jezus, hij ging over de beek Kidron, hij ging er doorheen. Hij waadde er doorheen. De Kidron was geen brede rivier, het was geen diepe rivier. Het was nauwelijks een rivier te noemen, het was een beekje. En die beek viel ook zomers droog. Het stroomde alleen maar in de wintertijd en in het voorjaar. Maar nooit eerder lezen we in de schrift dat de Heere Jezus door de Kidron trok. En toch zal hij dat vaker gedaan hebben. Want als je nu eenmaal vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg moest, of naar Betania aan de andere kant van de Olijfberg, naar ik goed begrijp, moest de Heere Jezus vaker door die beek gaan. Dat was ook de gangbare weg als mensen uit Jeruzalem die kanten op gingen. Maar nu staat het er uitdrukkelijk. Nu zegt de tekst, hij ging uit over de beek Kidron. En waar wijst ons dat op? Nou, het eerste waar we op willen letten is dat de beek Kidron, dat betekent in het oorspronkelijke duister, of zwart, of donker. Er wordt ook gedacht dat het water dat door de Kidron stroomde donker gekleurd zou zijn geweest vanwege het afval en vuil uit Jeruzalem dat daarin geworpen werd. En hier trekt de Heere Jezus in de nacht door de donkere Kidron. En nu zou hij een stikdonkere nacht ingaan, dat hij door die donkere Kidron gaat. In een donkere nacht, ja, dat wijst op de nacht die de Heer Jezus ingaat. Hij gaat hier de waad door de wateren. En de wateren zijn in de schrift ook een beeld van moeite en ellende. En hier trekt de Heer Jezus door het donkere water van de Kidron. En nog even, dan zouden al Gods baren en golven over hem heen gaan in de buitenste duisternis. Christus moest het donker in. En dat werd afgebeeld door het trekken door de Kidron. En dat betekent angst. Want inderdaad, de Heere Jezus zou angst ingaan. Nog even daar in Gethsemane, vreselijke angsten, ten dode toe beangst, tot stervens toe. Angst vanwege de buitenste duisternis die hij op zich af zag komen. We lezen iets daarvan, van die duisternis in een gebeurtenis dat Abraham is overkomen. Toen hij de wacht moest houden bij de stukken van de dieren die hij geslacht had en waar de Heere tussendoor zou gaan. Dat weet u nog wel in Genesis 15, vers 12. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham en ziet een schrik. En grote duisternis viel op hem. Er kwam angst over Abraham. En in onze tekst zien we Christus, het licht der wereld, die de buitenste duisternis in moet gaan. En dat hij dodelijk beangst zou worden. Dat hij zou in de angsten van God als straf omkomen. En dat alles omdat wij de machten van de duisternis zijn toegevallen. Want u en ik, wij hebben het donker liever gehad. We hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dat is mijn zonde en dat is uw zonde. En nu behoren u en ik die eeuwige duisternis in te gaan. Maar zie, hier trekt Christus door de Kidron. Hij trekt door het duister heen. Hij neemt het donker en het duistere van zijn kinderen op zich. Hij neemt hun schuld en al de gevolgen van die schuld op zich. Hij ging de duisternis in en zo zou ook zijn licht overwinnen. Het licht van de Heere Jezus zou uiteindelijk de machten van de duisternis overwinnen. Want het licht zal het duister verdrijven. De machten van de duisternis zullen moeten wijken voor de borg die een volkomen overwinning zou behalen. En daarom kan de Heere God nu zeggen tot een volk dat in duisternis nu verkeert, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Jesaja 60 vers 1, u dan die nu in duisternis zit, die in het donker bent, wees getroost, want het licht der wereld is gekomen en hij is de duisternis, uw duisternis ingegaan. En hij kan u volkomen verlossen van de machten van de duisternis. Hij leidt arme zondaren die in het donker zitten. Hij leidt hen tot het eeuwige licht in hem. En zo zullen ze nimmer meer in de duisternis wandelen, maar ze zullen het licht des levens hebben. O, daartoe is het nodig dan u, dat u en ik de knie voor hem buigen. En dat wij het belijden, Heere, ik heb gekozen voor de duisternis. Ik heb zwaar en menigmaal tegen u overtreden. Dan pleit u op zijn volkomen werk. Dan pleit u op zijn genade. En dan roept u om verlossing uit het donker van uw leven. En daarvoor is de Heere Jezus juist het donker ingegaan. Om u te kunnen verlossen uit uw duisternis. Dat werd afgebeeld toen de Heere Jezus door de Kidron ging. Maar het trekken van de Kidron wijst ons ook op het geween. De Kidron is het symbool van het geween. Geween, jongens en meisjes, dat betekent huilen. Mensen die in grote nood zijn, ze gaan huilen. Tranen. En daar wijst de Kidron ons op. Hoe dan? Nou, dat leest u eerder in de schrift. Er staat eerder ergens expliciet vermeld dat iemand door de Kidron ging. En hij ging al wenende, u weet het al, David in 2 Samuel 15. Toen David moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Absalom wil de troon grijpen en hij bereidt zich voor om Jeruzalem in te nemen. En David wil de stad die strijd en verwoesting besparen en trekt zich weg uit de stad. met hen die hem trouw zijn gebleven. En er staat er uitdrukkelijk dat zij de Kidron overtrokken. Dat gold als de stadsgrens. Ze gingen er doorheen. 2 Samuel 15 vers 23. Het ganse land weende met luider stem als al het volk overging. En ook ging de koning over de beek Kidron. En er staat er in 2 Samuel 15 vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Dat is dezelfde plaats. En hij ging opgaande en wenende. En het hoofd was hem bewonden. En hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was een iegelijk zijn hoofd bedekt. En zij gingen op. Opgaande en wenende. Zo trokken ze over de Kidron. En hier ziet u opnieuw in onze tekst beschreven dat iemand de Kidron overtrok, de Heere Jezus. En dat herinnert ons aan deze geschiedenis van David. David uitgeworpen door Absalom, de Heere Jezus uitgeworpen door Jeruzalem, door de Farizeeën. Ze wilden niet dat hij over hen zou regeren en nu gaat de Heere Jezus weg. Over de Kidron. En hij doet het misschien hier niet in een letterlijke zin. Dat hij weende. Dat zegt de schrift ook niet. Het zou best kunnen. Nog even dan zal hij bittere tranen schreien in Gethsemane. Maar de Heer Jezus weet wat er nu gaat gebeuren. Hij trekt over de Kidron. Jeruzalem heeft niet gelet. Op de dag van hun verlossing. De dag dat God naar hen omzag. En dat kost de Heer Jezus tranen. En zo gaat de Heer Jezus de Kidron over. Naar zijn lijden toe. En dat lijden zal betekenen huilen voor de borg. Wenen en tranen. En hij ging naar Gethsemane. En daar weende hij zo erg met zijn hele lichaam, als het ware druppelen bloed kwamen naar buiten. En daar riep hij tot zijn God om kracht, om dit vreselijk lijden, om de straf van God te kunnen dragen. En daar werd hij uit zijn angst en roepen verhoord en God gaf hem kracht om te lijden. Maar toen moest de Goël, de borg, de zondeovernemer. Hij moest verder naar de plaats van buitenste wening en huilen. En daar aan het kruis moest hij het uitwenen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was de man van smarten, maar ook de man van tranen. Hij moest wenen voor wat hij nooit gedaan had. Hij moest onrecht verduren, wenen, huilen om de straf van God op de zonden van zijn volk. En die straf wordt hem nou toegerekend. Het is zo bitter om door God gestraft te moeten worden. Als u nog zonder God leeft, beeft u dan niet. Beseft u niet dat u zonde op zonde opstapelt? Hoe zult u ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Zie toch op die borg die die tranen heeft geschreid. Die zo de verlossing verdiend heeft voor zijn volk. En misschien schrijft u nu ook tranen. Misschien roept u de Heere aan. En weet u ook dat hij uw borg is. En is hij uw toevlucht. En uw rotssteen geworden. En uw hoop. Maar u schrijft tranen. Ja. Maar weet de Heere, bewaart uw tranen in zijn fles. Psalm 56. En hij droogt uw tranen. En weet ook te midden van de moeite waar u nu misschien doorheen gaat, dat het door lijden tot verheerlijking ging voor de borg. En dat zijn volk zijn voetstappen volgt. Ook door lijden tot verheerlijking. Door strijd in te gaan in de heerlijkheid. Zie op die borg. Wees niet ontmoedigd. Hij troost u. Hij had geen troost. Maar hij troost u. Hij is bij zijn volk. Juist in hun tranen. De Heer heeft er ook gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Johannes 16, 33. En in Psalm 84 spreekt het over de pelgrims die door het dal van de Moerbeziënbomen doorgaan. Dat is in het Hebreeuws staat daar het Baka-dal. En zo staat ook in de Engelse vertaling. Het Baka-dal. Dat is het dal van de tranen. Het leven is niet altijd over rozen. Er is ook strijd. Er is ook lijden, omdat u de Heere wilt volgen, omdat u de Heere wilt liefhebben, omdat u nee zegt tegen de zonde. Het is gemakkelijker om aan alles toe te geven. Maar het gaat niet om het gemak, het gaat om Hem, om zijn eer, om Hem te kennen, om sterven aan onszelf. En op te staan in Hem, om Hem lief te hebben. En dan mogen we ook beseffen dat allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Misschien niet dat ze allemaal in de gevangenis gegooid worden, maar wel bestrijdingen van het vlees, de wereld, de duivel. Het leven is hier niet het ware, de ware rust. En het is een les om dezelfde weg te gaan als de Heere Jezus. De weg van de Heere Jezus. Het is een gezegende weg. Ook al bent u in de strijd, u die de Heere kent. Als iemand u zou vragen, wilt u terug? Geen strijd meer en geen zaligmaker meer. De gedachte alleen al, dat werpt u van u. Want er is geen beter leven dan met de Heere Jezus. Het is een weg van vrede, een weg van blijdschap in God, een weg van vertroost worden, een weg van doorgaan, van kracht tot kracht. Maar het is ook een weg van tranen. Het is ook een weg van sterven aan onszelf. U wordt minder, Hij wordt meerder. Dat is zo rijk. Zo bereikt u het eeuwige leven. Dagelijks uw kruis op u nemen, Hem volgen. En dan gaat het er niet om dat we ons leven zo plezierig mogelijk mogen doorgaan. En dan gaat het er niet om dat we zo gemakkelijk mogelijk het leven doorgaan. Het gaat erom dat we Hem mogen kennen, Hem mogen liefhebben, zijn beeld gelijkvormig mogen worden. Ik zet mijn voettreden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dan is het goed om meegenomen te worden. Achter Hem aan. Op zijn weg. Levend uit zijn hand. Ook al zijn er tranen. Hier ziet u Hem. Die geschreid heeft als geen van zijn volk. De wenende man van smarten. Hij gaat door de Kidron. En zo wil de Heere Jezus het hebben. Want Hij heeft zijn volk lief. Met een eeuwige liefde. En door liefde gedreven weende Hij. Om de straf die op Hem rustte. Hij weende uit liefde voor zijn bruid. Hij wilde zijn volk zalig maken. Ook al moest het door tranen heen gaan. Geen prijs was te hoog. Geen lijden te veel om zijn bruid, om u, Gods kind, die die zaligmaker kent in uw leven, om u vrij te maken. Daarvoor weende de Heere Jezus. Maar dan zien we tenslotte dat de Kidron ons ook wijst op het oordeel. Het oordeel. De Heer Jezus ging door de beek Kidron. En het Kidron was het symbool van het oordeel, leert de schrift ons. Want u leest het herhaaldelijk in het Oude Testament. Koning Asa in 1 Koningen 15 vers 13 brak dat verschrikkelijke afgodsbeeld dat zijn moeder Maacha had opgericht en hij verbrandt het aan de beek Kidron. 1 Koningen 15 vers 13, ja zelfs zijn moeder Maacha zette hij ook af dat zij geen koningin waren, omdat zij een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. Ook roeide Asa uit haar afgrijzelijke afgod en verbrandde hem aan de beek Kidron. Het oordeel werd voltrokken over de afgod. U ziet ook een ander godvruchtige koning, Josia, die instrumenten gewijd aan de afgodsdienst, aan de Kidron, laat verbranden. 2 Koningen 23, vers 4. En de koning gebood de hoge priester Hilkia en de priesteren der tweede ordening en de dorpelbewaarders dat ze uit de tempel des Heren alle gereedschap dat voor Baal en voor het beeld van het bos en voor al het Heer des Hemels gemaakt was, uitbrengen zouden. En hij verbrandde dat buiten Jeruzalem in de velden van Kidron en liet het stof daarvan naar Bethel dragen. En het gebeurde tijdens het bewind van koning Hiskia dat de levieten het vuil van de tempel in de Kidron wierpen. 2 Kronieken 29 vers 16. Maar de priesteren gingen binnen in het huis des Heren om dat te reinigen. En ze brachten uit in het voorhof van het huis des Heren al de onreinigheid die ze in de tempel des Heren vonden. En de levieten namen ze op om naar buiten uit te brengen in de beek Kidron. En u leest ook van de Kidron in de profetieën van Jeremia. Dat werd daar genoemd de vallei van de dode lichamen. En de dood is een vloek. Jeremia 31 vers 40. En het ganse dal der dode lichamen en der as en al de velden tot aan de beek Kidron. Dus dat betekent de dood, dat betekent de vloek. En in Jeremia 31, u weet dat is dat hoofdstuk van heilsprofetie, daar gaat de Heere zeggen hoe hij die vloek gaat opheffen. En die vloek kan alleen maar opgeheven worden als er betaling plaatsvindt. En die betaling vindt plaats hier in Johannes 18 vers 1. Jezus moet door diezelfde Kidron. En hij neemt de vloek op zich. Hij wordt de vloekdrager. De Heer Jezus trok door deze plaats van de vloek. Hij nam de vloek op zich. Hij vereenzelfde zich met die vloek. Hij zou die vloek betalen. En in Psalm 110 vers 7, daar leest u een profetie van de Heer Jezus. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Nu kunnen we daar misschien op een andere tijd daar ook over nadenken. Wat dat precies betekent, ook in de context van Psalm 110. Want het gaat daar wel in Psalm 110 over de overwinnende macht van de Messias. Maar het is toch tekenend. Dat er staat dat hij uit de beek zal drinken. En dan denken we ook aan de beek Kidron. Ja, als je drinkt uit de beek, dan vereenzelvig je dat met die beek. Dan neem je dat in. De Heer Jezus nam de vloek in. Sommige commentaren zeggen dat de Heer Jezus dronk uit die beek. Ja, misschien, maar het staat niet in de Bijbel. We moeten ons beperken tot de grenzen van de schrift. Daar heeft de Heilige Geest ons niet uitdrukkelijk verteld. Dus daarom moeten we daar ook niet preken en zeggen dat dat gebeurd is. Maar wat er wel was, de Heer Jezus nam de vloek op zich. Dat wel. Hij was de vloekdrager. En in die zin kun je zeggen, hij dronk uit de beek, dan niet letterlijk. Maar hij nam de vloek van de Kidron op zich, de vloek van de zonde. En hij zou de lijdensbeker die de Vader hem te drinken gaf, zal hij moeten leeg drinken tot de laatste druppel toe. Omdat hij de vloekdrager is. En al het vuil en de afval van de tempel werd geworpen in de beek Kidron. En hier ziet u de Heer Jezus waden door die beek. Waden door dat afval en door die vloek. Hij vereenzelvigde zich. Hij vereenzelvigde zich ermee. Want in 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij werd tot zonde gemaakt. Uw zonden, volk van God. Uw vloek op hem gelegd. De vloek waar u zich mee belast hebt toen u van God bent afgevallen in het paradijs, wij in Adam. En de vloek die u op u geladen hebt door al uw talloze zonden. De vloek waar u zichzelf nooit van kunt ontdoen. Dat ziet u hier op Christus gelegd. Uw zonden, uw opstand, uw schuld. Het is alles een stroom waar de Heer Jezus doorheen moest gaan. De vloek wat aan u kleeft, dat u zich nooit van kunt ontdoen. Hij nam het op zich, de vloek van de dood. Uw vloek, o volk van God. Dat kostte hem die tranen. Dat leed, die pijn en de dood. Dat ziet u ook bij de Kidron. Want vloek wijst op dood. En dan denken we aan nog iets uit het Oude Testament. Ook betrekking hebbend op de Kidron. U weet van Simei. En jongens en meisjes, wie was Simei ook alweer? Dat was de man die meende David te moeten vloeken toen David vluchtte voor Absalom zijn zoon. En later toen David terugkwam, kwam diezelfde Simei voor David neervallen en vroeg hem om genade. En David strafte hem ook niet. Maar later heeft Salomo, koning Salomo, Simei straf opgelegd. En die straf was, hij kreeg huisarrest. Of weliswaar, hij mocht in Jeruzalem blijven. Hij mocht er niet uitgaan. 1 Koningen 2, vers 36 en 37. De koning riep Simei en zei tot hem, bouw u een huis in Jeruzalem en woon al daar en ga vandaar niet uit, herwaarts of derwaarts. Want het zal geschieden ten dagen van u uitgaan als gij over de beek Kidron zult gaan. Weet voorzeker dat gij de dood sterven zult. Uw bloed zal op uw hoofd zijn. En dan lees je in datzelfde hoofdstuk een paar versen later dat twee knechten van Simei die rennen weg. Simei gaat erachteraan, gaat over de Kidron, brengt hen terug in Jeruzalem en daar werd hij gedood. Want er lag een vloek op hem. Als hij de Kidron over zou trekken, zou hij gedood worden. Hier ziet u de Heer Jezus de Kidron overtrekken. En de vloek is op hem gelegd. En het doodvonnis zal aan hem voltrokken worden. Want de vloek op de zonde is de dood. U en ik hebben van nature die vloek op ons. En er is maar één adres de vloekdrager, de Heer Jezus Christus. Hij is de lijdende man van smarten. Hij alleen kan u verlossen van de eeuwige dood en van de vreselijke vloek. Hij alleen kan u reinigen, Christus alleen. Hij alleen kan uw vloek op zich nemen. En daarom, om dat uit te beelden, trok hij door de Kidron. En zo zien we hier de borg. Hij ging uit de stad. Hij ging onder het oordeel. Hij kwam in het duister. Hij ging door het geween heen om de losprijs te betalen. Hij ging door dit lijden om uw borg te kunnen zijn. U in uw schuld. U met uw onbekeerlijk hart. Val voor hem neer. Beleid voor hem dat u in het donker zit. Beleid voor hem dat u het verdient om voor eeuwig te moeten wenen in de buitenste duisternis. En beleid voor hem dat er een vloek op u is, dat u verdient te sterven. En roept hem aan, want hij kan u verlossen uit dat donker. Hij kan uw tranen drogen. Hij kan de vloek wegnemen. Hij kan u volkomen verlossing geven. En dat is het waar het in het evangelie om gaat. En daarom roept hij ons om te luisteren naar zijn woord. En in dat woord verkondigt de Heer Jezus het leven. En belooft hij het leven aan hen die hem voor hem neervallen. Die niets hebben dan zonde en vloek en duisternis. Heere, wees mijner genadig. Zoek hem toch als uw borg. Zoek hem als uw enige betaling. En tenslotte zien we nog een paar woorden in onze tekst. Dat de Heer Jezus er doorheen ging met zijn discipelen. Hij neemt zijn discipelen mee. Hij neemt zijn kerk mee. Hij leidt de weg door de Kidron. En ook zijn volk moet ook bij tijden door moeite heen gaan. Maar vrees niet. Sion's borg bidt voor zijn volk. Hij houdt u vast. Door strijd wordt u door het geloof gelouterd en u wordt dichter aan hem verbonden. U zult meer van zijn schoonheid zien. O, laten we dan toch ook uitgaan, zegt Hebreeën 13, vers 13. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Neem uw kruis op, want het is oneindig beter om in overgave aan de Heer Jezus te leven dan met de vijanden te verkeren en tegen hem te zijn. Beter met hem te lijden, zo zult u ook met hem regeren. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten u. Hoe rijk om hem te volgen. Hij is het eeuwig waard. Zoek dan toch dicht bij hem te leven. Met zijn discipelen. De borg te volgen. Zoek kracht. Zoek genade in hem. Want zijn liefde wordt nog steeds verkondigd. En is nog steeds dezelfde. Amen. Willen wij zingen Psalm 40... het vierde vers.
Amen.
we samen bidden en danken. Het past en betaamt ons, ons voor u te verootmoedigen, Heere. Want wij zijn zulke kleine mensen. Wij begrijpen de helft niet van wat we nou overdacht hebben. En we peilen niet uw grote leed en het lijden wat u hebt doorgemaakt. We bidden u, leer ons uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken al onze gedachten. Heere, wilt u het zelf toepassen door uw geest. Dat wij het mogen beseffen dat wij die tranen op hem gelegd hebben. En dat wij ons in het donker aan het donker hebben uitgeleverd. Dat wij de vorst der duisternis gevolgd zijn. Dat wij de vloek op onszelf hebben geladen. O, wil ons zo dan toch heel klein maken voor u. Opdat we beseffen wat dat lijden van de Heere Jezus was. Vanwege onze schuld. En geef dat dat lijdensevangelie ons tot bekering mag brengen. Ja, laat uw woord ons mogen bekeren. Ons mogen vernieuwen en veranderen. Wil met uw woord en geest in ons midden zijn en werken. Wilt u vergeven de tekorten van uw dienaar in het preken. En wilt u uw genade geven aan ons allen. Want ook wij hebben tekort in het luisteren. Maar wilt u zelf de naprediker zijn. En uw woord ingang laten vinden in onze harten. Heere, zegen ons het verder van deze dag. Gedenk de zondagschool en alles wat nog mag plaatsvinden hier in uw huis, in de kerk. We bidden u, Heere, of u ons vanavond weer samen wil doen zijn in uw huis. We bidden dit om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte op Psalm 68, vers 17. 68, vers 17. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.